wetenschap op Amsterdam FM. Radio Zwammerdam.
Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse radio wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We zijn weer terug van weg geweest. Wout, hoor je mij? Mooi. Ik hoor mezelf niet namelijk. Het is weer even wennen. We zitten weer terug in de OBA. En we hebben een tamelijk lange zomerbreak gehad. Maar vanaf nu zijn we elke week weer op de radio. In de tussentijd is er een hoop gebeurd. We hebben afscheid moeten nemen van Stefan, Gemma, Jelmer en Jeroen. En ook Lisa, die is vorig jaar al eerder gestopt met het programma. Maar ik mag me gelukkig prijzen met een heel nieuw team. En als u ons volgt op Amsterdam FM of Radio Zwammerdam via Twitter of Facebook, dan heeft u het misschien al meegekregen. Ik heb namelijk 5 nieuwe redacteuren uit de Hoge Hoed durf te toveren. En ze zijn er vandaag allemaal bij om te kijken hoe ik het ga doen. Dus ik ben extra zenuwachtig. En ze mogen allemaal eventjes hallo zeggen. Dus ik zou zeggen, kom even bij de microfoon. We hebben Lieve Heremans. Goedemorgen. En we hebben Tim Wagenmaker.
Hallo.
We hebben Evelien Rijswijk.
Van goedemorgen.
Rijswijk. Goedemorgen, Evelien. We hebben Thiago Abbas.
Ja, goedemorgen.
En we hebben Luc X.
Goedemorgen.
Hallo jongens. Nou, superleuk dat jullie er zijn. Ik ben Sterre ten Houten Lange en vanaf deze week zijn we weer elke week op de radio met twee wetenschappers. Aan de opzet is niet zo heel veel veranderd. We hebben elke week gewoon twee wetenschappers die over hun specialisatie praten. En deze week is het niet anders. Echter, we gaan het vandaag niet over een inhoudelijk onderwerp hebben. We hebben het over een onderzoeksmethode. Oh, ze kijken alle twee al een beetje dat ze het niet met me eens zijn. Maar in ieder geval, we gaan het hebben over interviewen. Ik heb hier aan tafel Gerben Moerman. Hij promoveerde op de manier van interviewen en of het invloed heeft op de informatie die je kunt krijgen als wetenschapper. Goedemorgen, Gerben.
Goedemorgen, Sterre.
En ik heb Ger van Westing. En ja. Hij is eindredacteur bij Nieuwsuur en hij doseert journalistiek interviewen, onder andere aan de UvA en ook aan de Filmacademie. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
En daarnaast hebben we natuurlijk elke week een columnist aan tafel. En we hebben vanaf dit seizoen ook weer een nieuwe columnist, namelijk Bas Belleman. Welkom, Bas.
Dankjewel, Stella.
En u kent Bas misschien nog van vorig jaar. Hij is een keertje bij ons in de uitzending geweest en hij heeft gesproken over zijn vertaalde Shakespeare-gedichten in het Nederlands. En hij weet ook heel veel over Shakespeare en de kanon van de literatuur. Hoe is het nu om als columnist aan tafel te zitten, Bas?
Ja, prima, leuk. Ja.
Je hebt er zin in, je hebt een mooie column geschreven.
Ja, dat mag je straks horen.
Nou, hartstikke spannend. Ja, we gaan het vandaag dus hebben over interviewen. Dus ik mag deze specialisten in interviewen interviewen. Dus ik hoop dat ik het enigszins goed kan, want ze weten natuurlijk precies wat ik allemaal fout en goed doe. Maar voordat ik de oren van jullie hoofd praat, zullen we eerst eventjes luisteren naar alle vragen die Herman van Veen heeft.
Hou nou toch op, vertel het mij, zeg me gewoon waar het op staat. Bescherm me niet uit medelij, dan heb ik liever dat je gaat. Ik wil gewoon de waarheid horen. Liever kijk ik in die zwarte diepte, dan dat ik mij voorgoed in jou verlies. Lief niet, want kind, je weet niet dat je met elk gelogen wordt. De waarheid, maar ook mij, met je mond vermoord. Zwijg niet, niet over liefde, iets dat je voelt. ja, met elk gebaar lief jij. Praat in godsnaam tegen mij ook over pijn, ook over angst. Bescherm me nooit uit medelijden, waarheid duurt immers het lang. Ik wil eenvoudig van je houden, dan moet ik je toch vertrouwen. Voordat ik mij voorgoed in jou verblijf. Het helpt niet, ook al hou je je nog zo groot. Je maakt niet alleen de waarheid, maar ook mij met je leugens dood. Zwijg niet, niet over liefde, iets dat je voelt is altijd waar.
Ja, en welkom terug bij Radio Zwammerdam, de eerste uitzending van het nieuwe seizoen. Vandaag hebben we het over wetenschappen. Ja. En we hebben het ook over interviewen. En we hebben vandaag aan tafel Gerben Moerman. Hij promoveerde op interviewen. En als ik denk aan interviewen bij de sociale wetenschap, als ik denk aan interviewen, dan denk ik vooral aan sociale wetenschappen. Waarom zou je interviewen als wetenschapper?
Waarom zou je interviewen als wetenschapper?
Ja, welk doeleinde heeft het interview?
Ja, nou ja, je kan het doel van zo'n interview is immens belangrijk. We hadden het net al eventjes erover. Maar het doel van het interview, kijk, op het moment dat je een oral history interview doet, dus een orale geschiedenis, je wil weten, iemand heeft de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en je wil daar een interview over doen, heb je een totaal ander interviewdoel dan wanneer je kijk naar hoe mensen bepaalde categorieën gebruiken. Dus bepaalde woorden gebruiken om andere mensen te definiëren of te beschrijven. En dat, bij het een is het doel veel meer, bij zo'n oral history interview is zo'n doel veel meer om aan geschiedschrijving te doen. Bij dat type interview waarbij je kijkt naar wat voor categorisering mensen gebruiken, dan kijk je veel meer naar het interview als gedrag. Dus eigenlijk gebruik je dat interview dan als een soort moment van observatie.
Dus je kunt het interview gebruiken als een middel en je kunt het interview om achter bepaalde informatie te komen.
Ja.
En je kunt een interview gebruiken om gedrag te bekijken.
Ja, dus bij het ene kijk je naar het interview zelf, dus het interview als gedrag.
Mm-hmm.
En het gedrag van zowel de interviewer als de geïnterviewde, want samen maak je een sociale situatie. En bij het andere, dan gebruik je het interview om te kijken naar iets wat achter het interview ligt. Zoals bij zo'n geschiedenisinterview, maar dat kan ook bij een interview gaan over iemands opinie of geloof of attitudes of wat dan ook.
En als je kijkt naar het interview als een soort gedrag, dan is het eigenlijk een experiment wat je aan het doen bent.
Ja, maar je ziet wel dat
kijken
wat
er
meer gebeurt in de sociale wetenschappen. Dat interviews meer en meer bekeken worden met een met wat kritischere lens.
En welke manier heb jij gebruikt in je promotieonderzoek?
Ja, allebei, maar vooral het tweede. Want in mijn promotieonderzoek ging het om de effecten van verschillende manieren van doorvragen. Dus ik moest kijken naar wat gebeurt er in zo'n interview. Veel meer dan spreken mensen de waarheid over iets wat ze vertellen over hun dagelijks leven, of over of ze wel of niet discrimineren, of wat ze in Amsterdam vinden en wat niet.
En wat voor manieren van doorvragen heb je getest?
Ik heb gekeken naar drie verschillende manieren. En de eerste manier was gereserveerd. En dat is een beetje hummen en zoveel mogelijk jezelf terugtrekken als interviewer en de ruimte geven aan de respondent of informant. Dat is eigenlijk een vrij klassieke manier, zo heb ik het aangeleerd gekregen op de universiteit. De tweede manier is dat wat heel veel sociale wetenschappers doen, namelijk heel meegaand. Oh, goh, interessant en boeiend en geweldig, kunt u daar wat meer over vertellen? Meer zo, iets meer ironieën. Het derde type is wat meer nieuwsuurachtig en dat is wat meer prikkelend. En dat is vrij ongebruikelijk in de sociale wetenschappen.
En wat bedoel je met prikkelend?
Nou, precies dat. Heel goed. Wat bedoel je daarmee? Hoe bedoel je dat precies? Wacht even, daarnet zei je dit en nu zegt u dat. Dan moet je wel 2 keer uur gebruiken.
Precies.
Ja.
En je ging kijken naar waar de meeste informatie vandaan kwam? Of
ja, ik ging kijken naar de effecten daarvan. Zowel op de inhoud. Dus er zaten vragen bij over vriendschap. Nou, is het zo dat als je mensen gereserveerd vraagt of ze hoeveel vrienden ze hebben, of dat dan tot andere resultaten leidt dan wanneer je dat meegaand vraagt, dan wanneer je dat prikkelend vraagt. En de verwachting was dat dat zo was, dat daar echt verschillen tussen zouden zijn. En dat is dus op de inhoud. En het tweede is de kwaliteit van de antwoorden. Dus de hoeveelheid informatie, de specificiteit van de informatie, hoe persoonlijk die informatie is. Je kan natuurlijk een façade gebruiken en niet zoveel over jezelf zeggen. Hoeveel relevant en hoeveel irrelevante informatie het oplevert.
En wat ik zo vragen? Ja, hoeveel vrienden zeiden ze dan?
Nou, dat verschil, dat was nogal... Nou, het bleek dat het totaal onafhankelijk was van de manier van doorvragen. Dat was echt shocking voor mij. Dat heeft een half jaar geduurd voordat ik dat kon accepteren.
Het maakte niks uit.
Het maakte geen ene bal uit. Het is een geweldige vorm van wetenschap waarbij dus de hypotheses niet uitkomen. Het bleek namelijk op die hoeveelheid vrienden helemaal niet uit te maken. Wat uitmaakte was hoe mensen vrienden voor zichzelf definieerden. En iemand die... Die zegt, ja, iedereen, de hele wereld is mijn vriend en ik benader iedereen alsof het een vriend is. Ja, die komt op 100 vrienden uit. Maar er waren ook mensen, meer dan genoeg, die zeiden, ja, ik heb helemaal geen vrienden. Echte vrienden bestaan niet. Ik heb wel allemaal kennissen. Dus het varieert van nou, iedereen die je vriendelijk begroet tot mensen die je dag en nacht kan bellen. En mensen waren ook immens inconsistent erin. Dus ze zeiden, ik heb 25 vrienden. En vervolgens zeiden ze wel van, ja, een vriend is iemand die je nacht en nacht kan bellen.
En wat doe je dan met die inconsistenties?
Nou, die zijn juist razend interessant. Waarom? Want we zijn hartstikke inconsistent als mensen. En zeker in onze overtuigingen en opinies en zo. En we hanteren allerlei verschillende frames of verschillende denkkaders. Dus op het moment dat de vraag komt, hoeveel vrienden heb je? Dan is er blijkbaar iets anders gevraagd dan bij de vraag, wat is nou een vriend? En het ene type interviewer ging er dan op door te zeggen, ja, maar wacht even, dat klopt niet. Daarnet zei u, ik heb 100 vrienden en nu zegt u, ik kan ze dag en nacht bellen. Ja, dan die prikkelende interviewer zeiden dan, hoe kan dat nou? Al die 100 vrienden, kun je die dan allemaal 's nachts bellen? En dan moeten mensen gaan praten en gaan uitleggen. Nee, ja, maar dat bedoelde ik net iets anders. Daar zaten mijn Facebook vrienden ook bij. En die inconsistenties zijn vaak interessant.
Maar waarom zijn die interessant? Je zou toch zeggen dat als er iemand een inconsistentie geeft, dan loopt hij gewoon te liegen, toch?
Ja, dat ligt een beetje aan hoe je naar zo'n interview kijkt. En zeker als je naar zo'n interview kijkt als tunneltje, ja, naar een waarheid in iemands hoofd. Maar een moment noem je iemand een vriend en een ander moment noem je diegene toch wat meer een kennis. Dus je bent zelf hartstikke inconsistent. Ga eens naar een marktje ergens, ja, maakt niet zoveel uit, in India of in Sri Lanka. En er wordt voortdurend gezegd, you're my friend, please. It's a very special price, only for you. Dus, en dan wordt vriendschap op een totaal andere manier gebruikt.
Ja, maar je wilt toch als wetenschapper wil je dan toch gewoon weten wat zij als vrienden
wat
zien?
Het, wat is,
wat
het?
Is het?
Wat is de essentie van een vriend? Nou, sommige wetenschappers zijn niet zozeer daarin geïnteresseerd, in een soort essentie van een vriend. Maar willen meer laten zien, en dat is in mijn geval, willen meer laten zien dat mensen zulke soort begrippen heel inconsistent gebruiken.
En wat kun je
ik vroeg het ook over Amsterdammers en allochtonen. En dan, ja. Wat is een Amsterdammer en wat is een allochtoon? En nou ja, daar worden hele inconsistente verhalen over gehouden. En dat is hartstikke goed.
Kun je een voorbeeld geven van zo'n inconsistent verhaal van Amsterdammers? Van hoe ze Amsterdammers...
Ja, nou, mensen definiëren dan een Amsterdammer als iemand die geboren en getogen is in Amsterdam. En vervolgens praten ze over Amsterdammers als André Hazes. Die dan niet meer in Amsterdam woonde. Dus dan speelt het die eis dat iemand in Amsterdam moet wonen, die speelt dan geen rol meer. Of iemand uit Purmerend. In Purmerend, daar wonen de echte Amsterdammers.
Maar heb je dan niet zoiets als wetenschapper van, ja oké, maar je weet dus eigenlijk niet hoe je wat je categorie is, of je zegt maar wat tegen mij.
Ja, maar dat doe je in het dagelijks leven ook, dat gebeurt constant. Dus ik geloof niet dat er een essentie van een Amsterdammer is, of een essentie van een allochtoon. Er is een, voor allochtoon is er een definitie van het CBS, namelijk iemand die zelf of van wie een van beide ouders in het buitenland geboren zijn. Iedereen kent die definitie en iedereen hanteert hem op een andere manier. En dat wilde ik laten zien. Of tenminste, juist die inconsistenties, die vind ik interessant en boeiend. Want die laat zien hoe dat taalgebruik eigenlijk onze samenleving maakt. Veel meer dan dat samenleving taalgebruik maakt. En dat is een abstracte zin. Sorry.
Ja, nee, ik zit even na te denken over hoe ik dat dan kan uitleggen. Want ik begrijp wel wat je zegt. Begrijp ik dat je bedoelt dat, zeg maar, als je een categorie hebt, dat is een woord, zeg maar, laten we zeggen Amsterdammer.
Ja.
Dat de definitie van dat woord niet ons dagelijks taalgebruik, ons dagelijks leven beïnvloedt, maar de manier waarop we dat woord selectief inzetten, ja. dat ons dagelijks leven. Ja.
Soms is het relevant om iemand als Amsterdammer te bestempelen, en in andere situaties is het relevant om dat juist niet te doen. Al die hordes studenten die elk jaar hierheen komen, dat zijn echte Amsterdammers. Soms. Maar soms ook absoluut niet. En dat ligt aan de context.
Dus dat is eigenlijk waar je onder andere het interview bij wetenschappelijk interview van voor kunt gebruiken. Hoe praten mensen over hun, hoe zien ze de wereld, hoe praten ze daarover, wanneer gebruiken ze bepaalde woorden en hoe heeft dat invloed op de manier waarop ze.
Ja, dat is dus wanneer je zo'n wat meer op de situatie gerichte bril opzet. Ja. En natuurlijk kun je ook zo'n interview gebruiken om te kijken van, ja, zijn de achterliggende opinies. Maar je kunt discussiëren of die opinies iets heel vast zijn of dat wat meer fluïde is.
Ik ben heel benieuwd hoe we zometeen gaan we te horen krijgen waar je het journalistiek interview allemaal voor kunt gebruiken en hoe zij omgaan met inconsistenties. Maar eerst gaan we luisteren naar de vraag van Ilvis, namelijk wat een vos eigenlijk te zeggen heeft.
Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak, cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot, ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. There's one sound that no one knows. What does the fox say? Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by morse? Morse, morse. How will you speak to that horse? What does the frog say?
En welkom terug bij Radio Zwammerdam. We hebben het vandaag over interviewen. We hebben het net gehad over het wetenschappelijk interview. En nu zal ik Ger van Westing interviewen. En hij is eindredacteur bij Nieuwsuur. En hij geeft ook les over interview, journalistiek interviewen. Ger, wat voor een soort journalistiek interview heb je eigenlijk?
Human interest, informatief en confronterend.
En
confronterend is eigenlijk waar Gerben het net de hele tijd over had. De inconsequenties opsporen bij iemand. Of in het betoog wat iemand geeft. Of door extra informatie in te brengen. En het informatieve interview is eigenlijk de wie wat waar vragen. Of de ooggetuigen. Die iets gezien hebben en die moeten dat helder vertellen. En dan heb je human interest, zijn eigenlijk alle mensen, vaak bekende Nederlanders. Dus we noemden al het Ivonie-interview, maar dat is, dat is niet eerlijk, want eigenlijk is human interest wordt continu gebruikt. Eigenlijk zijn allemaal mengvormen natuurlijk de hele tijd op radio en tv.
Human interest we zijn geïnteresseerd in de persoon.
De ziel blootleggen, overdreven gezegd. Ja, ja.
Maar dan weer niet kijken in de ziel.
Nee, dat weer niet, nee. Nee.
Wat voor een interview zijn dat?
Nou, ze ook een combinatie van informatief en dan even een mening van iemand erover. Dus een persoonlijke kwalificatie over wat ze net aan informatie hebben gegeven. En dan zit er ook vaak een confrontatie in. Socrates-methode wordt ook toegepast.
De Socrates-methode?
Ja, dat is iemand naar een bepaalde... door verschillende perspectieven aan te bieden. Mensen naar een bepaalde grens duwen, om het zo maar even te zeggen.
En dat is wat ze doen bij het...
De achterkant van het gelijk was dat vroeger, met bestuurders en verantwoordelijken.
Is er iets met de microfoon? Oké, great.
Is het wel te verstaan? Ja?
Ja.
Oké, gelukkig.
Ja, ik krijg maar het daar.
Ik hoorde net, toen ik hier naartoe kwam, hoorde ik OVT. Dat is dus onvoltooid verleden tijd, het VPRO-programma.
Ja.
En dat ging over de muur. En dat was een heel leuk voorbeeld van allerlei soorten interviews die kwamen langs. Want het is een special uit de Melkweg. En er waren allerlei gasten. Maar het begon met een ooggetuigenverslag van een stuk muur, wat voor de Melkweg werd neergetakeld. Dus dat was een live verslag van Jos Palm, de presentator. Dat was dus informatief, ooggetuigen.
Maar dat was geen interview?
Nou ja, een beschrijving. En ja. Vervolgens ging hij de man die dat aan het takelen was interviewen. En dat werd een human interest interview. Hij vroeg of hij blij was dat het gelukt was en dat dat ding niet neergestort was. Vervolgens werd er aan Martin Simek gevraagd, die ooit uit Tsjechoslowakije vluchtte, wat hij deed op het moment dat de muur viel. En toen zei hij, dat weet ik niet meer.
Nou, weginterview.
Ja, weginterview. En toen zei de interviewer ook, ja, we weten dat we hebben jou uitgenodigd om je te interviewen, maar we weten dat je nooit antwoord geeft op de vragen. En dat is het probleem natuurlijk bij interviewen. Dat is belangrijk. Een interview, iemand moet jou het gunnen. Hè? Dus
ja.
Als je heel persoonlijke vragen aan iemand gaat stellen, dan is het de vraag, geef ik die antwoorden? Ben ik eerlijk, hè? Net over vriendschap ging het. Dat zijn natuurlijk hele intieme gesprekken. En nou, daar kun je natuurlijk heel erg mee marchanderen als geïnterviewde. Journalistieke interview is ervoor om dat bloot te leggen. Om te luisteren van, hé, net zei je dit en nu zeg je dat. En waar zit dan het verschil en waar zit de pijn? En als het dan om beleid gaat, bijvoorbeeld Martin van Rijn, de staatssecretaris, beroemd voorbeeld van deze week, die heeft een bepaald beleid, dat raakt heel veel mensen. Heel veel mensen komen daar tegen in verweer. En uiteindelijk wordt hij dus op een human interest manier, namelijk over zijn eigen ouders, geïnterviewd. En daar gaat beleid en dus informatief en human interest gaat schuren.
Confronterend en human interest
gaat schuren. Nee.
Informatief.
Informatief, namelijk u gaat dat allemaal decentraliseren, u gaat bezuinigen op de verpleeghuizen, maar uw eigen moeder zit nu met urine langs haar benen, wordt niet verzorgd, hè? Dat was het verhaal. En uiteindelijk wordt dat dus confronterend. Want hij moet dus eigenlijk toegeven dat zijn eigen beleid niet werkt.
Dus deze drie soorten interviews,
die worden
allemaal door elkaar heen
gebruikt. Vaak wel, ja.
En even kijken, we hebben het net al gehad over de methode die je doet als je een confronterend interview doet. Prikkelende vragen stellen en mensen bevragen over de inconsistenties die ze in een interview doen. Of interview geven.
Ja, dat is in het heel kort, ja.
En wat voor technieken gebruik je als je informatief interview wil doen?
Nou, dat is vooral selecteren. Dus als we Bas gaan interviewen over Shakespeare, en we hebben 5 minuten de tijd of een uur, dan vragen we eigenlijk aan Bas, kun jij 99,9% van jouw kennis over Shakespeare uitschakelen. En zo simpel mogelijk vertellen dat de leek begrijpt, en dat geldt ook voor Germen, dat de leek begrijpt wat je bedoelt.
En ligt dat dan aan een wetenschapper die geïnterviewd wordt of aan de interviewer?
Nee, de interviewer is dan een soort eindredacteur. Die gaat editen of redigeren. En gaat zeggen van, nou dat willen we wel horen en dat willen we niet horen. Dus ja. Laten we bijvoorbeeld één gedicht nemen. Laten we bijvoorbeeld, of één strofe. Dus je gaat de hele tijd selecteren. Je gaat een voorbeeld nemen, een voertuig nemen, waar aan de hand waarvan je de informatie vertelt.
En dat is iets wat je van tevoren afspreekt met
nou, jij doet eerst een voorgesprek en dan ga je dat, of je leest een boek of weet ik veel wat. En je gaat het helemaal ruim opzetten en vervolgens ga je het verkleinen naar één voorbeeldje. Met aan de hand waarvan de geïnterviewde de informatie kan overdragen.
En is dat dan nog wel echt een interview of zitten ze eigenlijk meer een soort toneelstukje met z'n tweeën te spelen? Zoals Gerben en ik net gedaan hebben.
Nee, het kan best een interview zijn, ja. Ja, want het is eerst gewoon kennisoverdracht. En vervolgens kun je nog vragen, wat deed die strofe met jou, Bas? Of waar las je dat? Ja, in bad of in bed of op vakantie. En dan wordt het human interest.
Ja.
Snap je? Dus dan wordt het een heel ander soort interview.
Human interest over Shakespeare. Ja, dan verenigt dat het beste van twee werelden natuurlijk. Ja. Hè?
Nee, maar snap je? Dat kan nog best een spontaan
interview. Dus het is alsnog wel een interview. Ja. En wat is eigenlijk, je geeft ook heel veel les over interviewen. Wat is de grootste fout die beginnend interviewers maken?
Nou, wat je nu doet is heel goed, want je vraagt naar een uiterste. Dat is de grootste fout. En niet, dus een uiterste en iets. Dat is een hele goede techniek om dat te vragen. Dus niet. Het meeste grootste fout is meer keuzevragen stellen. Dus vind je dit of vind je dat? Leading questions, continu je mening in een vraag stellen. Dat gebeurt aan de lopende band. En dat betekent dat mensen altijd het antwoord beginnen met nee en dan een antwoord gaan. Dat is een hele vermoeiende manier van interviewen.
Dus je moet meer open vragen stellen. Maar meer keuze als je vier opties geeft, als je iemand confronterend wil hebben.
Ja, maar bijvoorbeeld bij een politicus,
hebben.
Die pakt dan altijd de makkelijkste. Wat voor hem het beste uitkomt.
Ja.
Dus het is gewoon niet handig. Je kunt beter open vragen, dan gaat iemand zelf vertellen wat hij vindt.
Ja. En je vertelde mij ook voor de uitzending dat je heel veel oefent met de leerlingen. Waarom is het belangrijk om te oefenen?
Nou, om allerlei redenen. Ik neem allerlei interviews op met de camera. Dan zie je hoe mensen elkaar bejegenen. Dat is al heel belangrijk. Of ze van tevoren vragen, moet ik u of moet ik je zeggen? Of ze iemand aankijken, stimuleren, non-verbaal. Dat is ook heel belangrijk. En omdat je dan continu elk tussenzinnetje, jij kan bijvoorbeeld bij elk antwoord wat ik geef oké zeggen. Hmm. Nou, dat is een stopwoordje. En als jij dan een keer niet oké zegt, dan denk ik, hé, ik heb een verkeerd antwoord gegeven. Dus dat zijn allemaal kleine dingen, dus allerlei dingen die meespelen binnen een interview. Het is niet alleen maar een vraag en een antwoord.
Dus als je jezelf terugziet, dan kun je veel meer die subtiliteiten zien die je aan het doen bent, die je eigenlijk niet doorhebt.
Ja. Nee, kijk, er wordt de hele dag door geïnterviewd. Dus ook als jullie elkaar tegenkomen, hier al die redacteuren, dan ik kan tegen jou zeggen, leuke blouse, waar heb je die blouse gekocht? Of ik kan zeggen, vind je het zelf een leuke blouse? Weet je wel, de ene is een belediging, de andere is, ja, nou ja, maar zo gaat het de hele dag door.
Ja.
Mensen onderling. Daarom is het interview is meer dan alleen maar een vraag en antwoord.
Oké, ik ben ook heel benieuwd of we zometeen nog verder kunnen komen met alle gasten aan tafel om te kijken wat dan precies het verschil is tussen het wetenschappelijk interview en het journalistiek interview. Maar eerst is het tijd voor de eerste column van Bas Belleman. Bas, take it away.
Dankjewel. Ik wilde het hebben over antwoorden in interviews. Die komen namelijk niet uit de lucht vallen. Omdat het interview een genre is, zijn er ook regels waaraan dat genre moet voldoen. En een van de regels is dat een interview altijd een ontboezeming moet bevatten. Een blijk van gevoel, een blijk van menselijkheid. En als je er eenmaal op let, zie je dat het zwermt van de gevoelens. En niet alleen in diepte-interviews met bekende Nederlanders of het straatinterview met de gewone man. Maar ook in politieke interviews, waarin politici of lobbyisten half neutrale analyses geven. En zulke mensen delen die gevoelens niet zomaar. Wat zegt een politicus als hij in het zorgbudget snijdt, militairen naar verre landen stuurt of asielzoekers uitzet? En dan zegt hij dingen als, mij gaat het ook aan het hart. Ik zeg dit zonder vreugde. Het zijn pijnlijke beslissingen. En sinds ik erop let, vallen die politieke ontboezemingen me altijd op. Waarom zeggen ze zoiets? Waarom delen politici hun verdriet en hun woede met ons? Althans, hun schijnbare verdriet en woede. Waarom laten ze die doorschemeren? Dat doen ze alleen als ze er voordeel van verwachten. Daar zijn ze politicus voor. Ze kennen de cultuur waarin de ontboezemingen bloeien en proberen die naar hun hand te zetten. Ze weten precies welke rol gevoelens en zielenroerselen in onze gesprekken spelen. We weten ook meteen, laten we een voorbeeld nemen. Ik heb een keer een oppositiekamerlid geïnterviewd die lachend tegen mij erachteraan zei, en we zijn natuurlijk woedend, hè? Hij verwacht dan dat dat zijn punt versterkt. Een ander voorbeeld, als iemand zegt dat hij iets zonder vreugde doet of een pijnlijke beslissing moet nemen, dan weten we meteen wat voor politicus dat is. Dat is niet het opgewonden oppositiehaantje aan de interruptiemicrofoon. Dat is een goede bestuurder, die zich niet met spektakel en onderbuik bezighoudt, maar met verstand en redelijkheid. Goede bestuurders kunnen meestal op een zekere sympathie rekenen. Ze schuiven argumenten heen en weer, ze puzzelen met budgetten en prioriteiten, ze houden de grondwet in de gaten. Met andere woorden, ze bedrijven een veredelde vorm van boekhouden en ze mogen meestal in de luwte hun werk doen. Ze krijgen ons vertrouwen. Voor de meeste problemen zullen ze heus wel een redelijke oplossing vinden. Maar als ze pijnlijke beslissingen moeten nemen, dan kan die rationaliteit opeens tegen hen gaan werken. Hun vertrouwenwekkende saaiheid verschiet van kleur en ziet er opeens kil uit. Wat ze dan nodig hebben, is een bewijs van een zuiver hart. Ze moeten laten zien dat ze het kompas van de emotie kunnen lezen en daarom tonen ze gevoel. En wij snappen dan meteen wat er gebeurt. Als iemand gevoel en reden verenigt, dan komt hij op een hoger niveau. Een niveau dat we wijsheid noemen. En tegen wijsheid kun je weinig inbrengen. Die discussie verlies je altijd. Geen wonder dat een politicus graag wijs wil zijn. Nog één stapje verder. In die interviews fonkelt ook een mystieke diamant. Waar doet de politicus aan denken die zonder vreugde, met tegenzin, ondanks alle pijn, tot zijn overtuiging komt? Die doet denken aan een onwillige profeet tot wie gesproken is. Iemand die tegen zijn zin het licht en de waarheid ziet. Dan weten wij wel, die heeft gelijk.
So much that we need to share, so send a smile and show you care. I'll give a little bit, I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit. See them.
En welkom terug bij Radio Zwammerdam, uw wekelijkse wetenschapsprogramma op Amsterdam FM. We hebben het vandaag over interviewen. We hebben al gehoord hoe Gerben Moerman onderzoek deed naar of de manier van interviewen invloed heeft op de informatie die je krijgt als wetenschapper. Daarnaast hebben we het met Ger van Westing gehad over het journalistiek interview en wat voor typen daar zijn. En vooral ook over het confronterend interview. Dat eigenlijk het klassieke journalistiek interview is. Maar terwijl we zaten te luisteren naar Supertramp's Give a Little Bit, vertelde Gerben aan Ger dat er in de wetenschap steeds meer kritiek is op interviewen als onderzoeksmethode. Waarom is dat?
We stappen heel snel als sociale wetenschappers naar een interview toe, omdat we denken van nou, dat is snel. En een snelle manier om informatie te verzamelen. Waarom wekenlang observeren of ergens rondhangen om te kijken hoe het gaat, als je het iemand ook gewoon kan vragen. Maar er is heel veel kritiek op gekomen om verschillende redenen. Een van de redenen is, wat in een recent artikel ook is uitgebreid uit de doek is gedaan, namelijk talk is cheap. Het is makkelijk om iets te zeggen. Het is makkelijk om attitude te ventileren. Iedereen die de top bereikt heeft, die zal zeggen, ja, dat komt omdat ik hard heb gewerkt. Er zijn weinig mensen die zeggen, daar heb ik een kruiwagen voor gehad. En het kan best zijn dat mensen dat echt geloven, maar dat is in ieder geval wat uit een interview komt. Maar op het moment dat je gaat observeren, zie je misschien iets heel anders. Dus het ene is van, ja, wat mensen zeggen is iets anders dan het gedrag. En de andere kritiek, en die kritiek is ook al veel ouder, is van ja, we leven in een soort interviewsamenleving. En in die interviewsamenleving focussen we ons voortdurend op de persoon achter iemand. Dus bij een wetenschappelijk interview, net als bij televisie- of radio-interviews, moet het snel gaan over wat deed het dan voor jou en wat betekende dat dan voor jou.
Merk je dat ook bij de journalistiek, Ger?
Ja, dat is een trend die eigenlijk het sekke informatieve interview, dus gewoon informatie overdragen, dat vindt niet meer plaats. Het is bijna altijd uiteindelijk ook human interest. Dus wat betekent dit voor jou?
En vond het vroeger wel plaats?
Ja, dat klinkt zo tuttig. maar ik geloof wel dat er waren meer. Ja, dat was normaler. Was het impertinent om aan een politicus te vragen of die. Als die minister van Onderwijs was, of die dan thuis de kinderen wel sloeg. Dat vroeg je niet. En tegenwoordig wel. Dat is echt een groot verschil.
En is dat, vind je dat erg? Wat vind jij daarvan?
Wat ik ervan vind? Ja. Nou, ik ben blij dat ik niet in de wetenschap zit en gewoon in de journalistiek. Want dan, ik vind vraag en antwoord namelijk een feest. En ik vind interview het leukste wat er is. En ook om er naar te luisteren en om je daaraan te ergeren. Of van te genieten. Maar het is een feit. Het is inderdaad de invloed van talkshows. Maakt dat er altijd iets persoonlijks in moet. En het is ook zo dat als je iets, een persoonlijk element erin brengt, dat je wel de informatie vaak beter onthoudt. Dat is een feit. Maar of dat voor de wetenschap is dat killing, lijkt me. Maar voor de journalistiek is het gewoon een feit dat het veranderd is.
Zou dat killing zijn voor de wetenschap?
Het ligt er dus aan hoe je zo'n interview gebruikt. Als je zo'n interview gebruikt als tunneltje naar informatie, je gebruikt het om informatie te verkrijgen, dan is het absoluut killing. Want dan wil je niet al die menselijke verhalen, je wil gewoon een getuigenverslag of je wil sec, feiten, verhalen. Maar voor de persoonlijke relatie is het vaak wel heel belangrijk in zo'n interview om een zekere menselijkheid over te dragen, zoals we ook hoorden in de column. En als je kijkt naar zo'n interview als gedrag, dan zie je, kijk, verrek, wat gebeurt er? Wat doen mensen? Die maken het menselijk, zoals het heel mooi uit de column kwam, of in de column naar voren kwam, is je maakt jezelf menselijk op het moment dat je zegt, maar het doet mij wel heel erg pijn.
Ja, maar als hij nou iets human interest in die column had gedaan, dan had je hem beter onthouden. Ik kan hem niet meer reproduceren.
Dus het is in feite, nee.
Snap je?
Nee, ja, maar dat is natuurlijk ook de kunst. Kunst, ja. Kun je niet zomaar reproduceren. Ja. Nee, goed. alle gekheid op een stokje.
Nee, maar retorisch gezien was dat beter geweest. Ja, dat
ja,
klopt.
Toch? Ja. Ja.
Maar Gerben, ik heb eigenlijk nog een vraag, want je zegt dat er een onderscheid is tussen het interview als tunneltje naar de waarheid en een interview als, als experiment, als gedrag, wat je kunt observeren.
Ja. En je hebt natuurlijk nu twee mensen aan tafel zitten die allebei kijken naar een interview, niet alleen als zo'n tunneltje, maar ook naar dat gedrag, omdat we allebei in doseren.
Ja, jullie zijn gespecialiseerd in de vorm interviewen, in het gedrag interviewen. Maar ik heb geleerd, ik ben socioloog, ik heb geleerd dat je mensen niet kunt vragen naar hoe ze werkelijk, hoe ze 's ochtends, laten we zeggen dat je wil weten hoe ze 's ochtends opstaan en dat je dat aan ze gaat vragen. Daar gaan ze geen antwoord op geven, want zoals je zelf net ook al zei, daar gaan ze inconsistente antwoorden op geven. Bovendien leven ze inconsistent, want maandag is het anders dan dinsdag. Maar je kunt ze wel vragen naar hun mening of wat voor een humeur ze 's ochtends hebben en hoe ze de ochtend ervaren.
Nou, daar kun je wel over discussiëren, want misschien kun je beter naar gedrag vragen dan naar meningen. Want die meningen kunnen ook producties zijn van het moment zelf. Dus ik weet het niet helemaal of je het zo kan stellen. Ik denk dat klassiek in de jaren 50, als je de interviewliteratuur uit de jaren 50 leest, dan wordt er juist het omgekeerde beweerd. Dan wordt er gezegd, vraag mensen maar niet naar hun mening, want die ligt toch aan de interviewer. Als ze een beeld hebben van de interviewer als iemand van de universiteit die een beetje linksig is, dan komt die mening ook wat linkser of juist rechtser uit de hoek. Maar je kan beter vragen naar hun gedrag.
Maar jij hebt er juist bewezen dat hoe je het ook vraagt en wat voor een interviewer er ook voor zet, ze zeggen toch altijd hetzelfde.
Ja, maar het is niet helemaal wat voor een interviewer je ervoor zet. Want uit mijn onderzoek bleek wel zo dat de manier van doorvragen niet zoveel uitmaakte. Nee, geen ene bal uitmaakte. Maar de interviewer zelf wel. Dus sommige interviewers waren simpelweg beter dan andere interviewers. En dat kwam omdat ze zich beter voorbereid hadden. Grotere variaties gebruikten aan verschillende soorten manieren van verschillende soorten doorvragen. Dus niet alleen maar vragen, heeft u daar een voorbeeld van? Slechte interviewers vragen alleen maar dezelfde vraag. En inhoudelijk veel meer over het topic wisten. Dus gewoon echt geïnteresseerd waren in wat is een Amsterdammer. En beter luisteren. Dat laatste is het allerbelangrijkste.
Een beter luisteren. Kun je dat trainen, Ger?
Ja hoor, kun je heel goed trainen. Nou, door het te doen. Dat begint er al mee. Ik begreep net jouw vraag bijvoorbeeld niet. Dus ik zat heel goed te luisteren van wat bedoel je nou?
Mijn vraag aan Gerben.
Gelukkig om, ja, maar ik begreep hem echt niet.
Ik was een welwillende.
Een welwillende spreker. Hij gaat gewoon antwoorden. Maar als je hem aan mij had gesteld, had ik gezegd, wat bedoel je nou eigenlijk? Dus dat is heel goed luisteren. Is heel erg belangrijk. En je kunt op bijvoeglijke naamwoorden, hè, als iemand kwalificaties geeft. Dus ik heb een goede relatie met mijn broer en met mijn zus heb ik een andere relatie dan andere, daar zit de pijn. Dus dan, dat zijn van die technieken, één woord herhalen, continu de woorden van iemand anders herhalen. Dus als jij een antwoord geeft, dan pak ik een paar woorden uit jouw antwoord en die verwerk ik in de vraag. Dat wekt een bepaald soort vertrouwen. En dat betekent ook dat jij je niet aangevallen voelt, want je hebt het namelijk zelf gezegd. Dus dat zijn allemaal technieken die je kunt, daar kun je op oefenen, ja. Ja.
En zijn er studenten die hier automatisch doen? Heb je studenten die dit soort dingen
hebben? Nee.
En hoe lang duurt het voordat ze een beetje kunnen interviewen?
Nou, bij de ene student gaat het heel snel en bij de andere duurt het heel lang. En dat ligt eigenlijk aan het vermogen om hun eigen mening uit te schakelen. Dus om open iemand te benaderen. Meeste mensen vinden iets van iemand of van een onderwerp. En als ze dat in de vraag leggen, dan gaat de geïnterviewde altijd tegenwerken.
Dan moet ik even heel diep nadenken over de volgende vraag.
Maar dat is ook een van de moeilijke dingen in interviewen. Zeker als je zo druk aan het luisteren bent, dat je dan, je bent met zoveel dingen bezig. Met hoe kom ik over, knik ik genoeg, glimlach ik niet te veel of niet te weinig.
Gaat de barpianist weer spelen? Want het is net of we in een lobby van een hotel zitten inmiddels. Ja. Ja.
Dus het speelt zoveel dat je dan, en dan moet je ook nog bedenken, oh god, wat is mijn volgende vraag?
Ja.
Ja.
geen makkelijke
stil te laten vallen is ook heel een goede interviewtechniek.
Ja, jullie zijn hele gewillige geïnterviewden die gelijk invullen als ik een vraag stel. Ja, wat ik verder nog wilde weten is, Gerben, we hebben het net met Ger gehad over, lekker verwarrend deze namen. We hebben het net met Ger gehad over het informatief, dat drie soorten interview bij de journalistiek. Informatief, human interest en confronterend. Zijn die drie ook op deze manier te vinden in de wetenschap?
De klassificatie van verschillende vormen is vaak wat anders. Maar ik herken die elementen, absoluut. En het punt net over de interviewsamenleving was ook dat human interest steeds meer ook in de wetenschap terechtkomt.
Ja.
Dus het gaat om de persoonlijke verhalen van individuen. Of dat nou iemand van de straat is, of dat expert-interviews zijn. Maar dat human interest element, dat moet er wel meer in komen. En klassiek gezien zijn wetenschappelijke interviews vooral op informatie gericht. En dat confronterende is vrij ongebruikelijk, maar is wel wat meer de vorm waarin dan het interview plaatsvindt.
Dus het komt wel eens voor, maar het is niet per se, het is niet onder, hoe heet het, wordt niet gebruikt om ergens te komen als wetenschapper.
Nou, het wordt wel gebruikt, maar het wordt selectief ingezet. Op het moment dat je iemand, een expert interviewt en je hebt andere informatie waarbij je weet van ja, dit zegt u nu wel, maar uit andere informatie weet ik dat het ook anders kan zijn. Dan zeg je dat, maar dan wordt het heel selectief op een bepaald moment gebruikt. Zo'n mengvorm, zoals Ger ook net al zei.
Maar ik kan me voorstellen dat als journalist in een radio- of televisieprogramma een confronterend interview gebruikt om aan het publiek te laten zien dat deze bewindsvoerder vals is, of in ieder geval
zit te liegen. Ja, dat is ontmaskeren. Ja.
Precies.
Mislukt ook bijna altijd, maar het is wel leuk om naar te kijken.
Als ze het proberen.
Ja.
Maar dat, ik neem aan dat je dat niet als wetenschapper hebt.
Wetenschapper is het doel niet, meestal niet een scoop. Maar niets menselijks is ons vreemd. Op het moment dat je doorhebt van ja, dit klopt niet, dan is het ook wel razend interessant zelf om te kijken, ja, maar waarom zegt
Stapel,
iemand
hè?
Iets? Ja. Ja. Waarom zegt iemand iets en ik heb informatie dat het gedrag heel anders is? Dan ga je daar wel in zitten peuren. En
je hebt dus interviews met leken en interviews met specialisten.
Ja.
Kun je aangeven wat het moeilijkste is aan een specialist interviewen?
Nou, die zijn vaak getraind. Getrainde respondenten, getrainde informanten. En dat is lastig, een eigen agenda. Iedereen heeft een eigen agenda, want ook een leek heeft een eigen agenda. En als interviewer moet je daarmee mee omgaan. Maar een specialist is dan ook nog eens getraind in het afweren van de vraag.
En wat zijn volgens jou...
Met name na mediatraining.
Nee,
ja,
precies. Wat?
Met name na mediatraining.
Ja, dat is bloedirritant. Mensen die, wat je ook vraagt, die vertellen gewoon hun eigen verhaal. Dat wordt dan ook geleerd. Dus dat krijg je nooit antwoord op een vraag. Maar dat is gewoon, ik wil dat communiceren aan de kijker.
En dat ga ik vertellen. En dan kan human interest wel een manier zijn om het te doorbreken.
Nee, maar dat is ook geen... Ik verwerp de human interest helemaal niet, hoor. Ik vind het een hele leuke manier van vragen stellen. Alleen, ik verwerp wel dat het de overhand neemt.
Ja, ik denk dat ik al mijn vragen heb gesteld. Zijn er misschien nog van de redacteuren die hier aan tafel zitten, of die we hier hebben, die een heel prangende vraag hebben, die ze de hele tijd al willen stellen?
Ja.
Oh, Lisa is vandaag ook aanwezig. Oh, Luc, jij maar eerst.
Goedemiddag, ik had een vraag aan Ger. Ja. Ger, wat is nou de beste openingsvraag die je ooit aan een politicus hebt gesteld?
Ja, dat kan ik niet zo letterlijk reproduceren.
En de laatste keer?
Nee, maar ik stel bijna geen vragen meer. Ik stel ze op in samenspraak met de presentator. Nee, ik weet het niet. Ik kan er geen antwoord op geven.
Kan je er één noemen van tv, een voorbeeld waarvan je dacht dat was een goede openingsvraag?
Nee, nou, ik ken wel een voorbeeld van een vraag van Theo van Gogh aan Jan de Bouvry. Dat vond ik wel een leuke vraag, bij een prettig gesprek. Toen zei hij, als je een elektrische stoel moet ontwerpen, hoe zou die er dan uitzien? En dat vond ik een leuke openingsvraag. Die prikkelde nogal.
En waarom precies?
Ja, omdat het zijn wansmaak verbindt met de dood.
om even van het pad te brengen.
Ja, gewoon om hem even te ontregelen. Ja,
hoe belangrijk is een openingsvraag?
Ja, als die misgaat, dan is vaak het hele interview weg. Het bepaalt de sfeer, bepaalt de toon, bepaalt eigenlijk alles. Ja.
Lies, jij had ook nog een vraag?
Ik heb een laatste vraag, ik hoor dat we niet meer zoveel tijd hebben. Maar ik was heel benieuwd, wie willen jullie nog een keer interviewen? Wat willen jullie weten? En hoe zouden jullie dat aanpakken?
Ja, kunnen jullie dan ook even de uitgebreide voorbereiding er ook bij zeggen? Hey Ger, weet je wie je zou willen interviewen?
Nee, iedereen. Elk interview weer opnieuw spannend en leuk. En als je goede research doet, want dat vond ik heel belangrijk wat Gerben zei. Goede voorbereiding, alles weten van iemand. De inhoudelijk ook eromheen bellen, weten waar de pijnpunten zitten bij iemand. En als je een interview goed wordt opgebouwd, is het altijd een feest.
Gerben, weet jij inmiddels wie je zou willen interviewen?
Nee.
Nee?
Nee, ja, je kan van alles bedenken, maar puur in de wetenschappelijke interviews gaat het vaak niet om één individu of een paar individuen of een paar celebrities. Er zijn best wat celebrities die ik zou willen interviewen, maar het is gewoon puur omdat ik dat zelf interessant vind. Maar dat is niet vanwege een wetenschappelijke interesse. Want vaak gaat het in sociaal-wetenschappelijke interviews toch om, je wil een deel van het publiek interviewen. Dus het gaat om meer mensen en dat zijn allemaal vergelijkbare interviews. Sorry Lisa. Nee.
Toch wel een leuke vraag om te stellen. Ik denk dat ik er ook nog even over na moet denken. We zijn inmiddels aan het einde van het programma gekomen. En ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid en alle dingen die jullie mij en ook de redacteuren die aanwezig zijn hebben geleerd. Volgende week zijn we er weer. Dan is de ontgroening van Lieve Heremans. En hij heeft een pittig onderwerp uitgekozen. Lieve, waar gaan we het over hebben?
We gaan het hebben over het uitgaansleven in Amsterdam en de daarom bij aan verbonden drugscultuur.
Hartstikke interessant. Een echt Amsterdams onderwerp. Ik wil graag iedereen bedanken die vandaag heeft meegewerkt aan de uitzending. Dat zijn Gerben Moerman en Ger van Westing. Wout Kruijf en Luc Ex hebben vandaag de techniek gedaan. Ik was Sterre ten Houten de Lange. En volgende we zonden uit vanuit de OBA. Op de eerste verdieping bij Amsterdam FM Studio is dit. U kunt altijd eventjes komen kijken. We zitten hier vanaf deze week weer elke week. En u bent van harte welkom. Volg ons ook op Twitter en Facebook, Radio Zwammerdam. En voor nu gaan we luisteren naar Carla Bruni, die nog eventjes vertelt wat haar allemaal verteld is in het Frans. En ik wens u een hele fijne zondag.